gaan naar het punt begroting. Conceptbegroting. Begin bij Dick.
Ja, ik zal proberen om het iets korter te houden dan dat ik van plan was. Ik heb zelf ook onderwijs straks om 1:15, dus het dus als je iets gedaan wilt krijgen, moet je echt bereiken. Nou, laat ik beginnen met het algemene beeld van de begroting. Dat sluit aardig aan bij, bij de kaderstelling die we in juni hebben gehad. Dat wil zeggen een plusje bij het onderwijs en een minnetje bij het onderzoek. Plusje bij het onderwijs is een optelsom van plussen en minnen. En dat zijn de hogere studentenaantallen, de extra WSV-middelen, maar aan de andere kant de hogere lonen en de bezuiniging van het Rijk die nog steeds doortelt. En dan zie je dat je maar een klein bedragje ongeveer de grootte van de WSV-middelen overhoudt bij het onderwijs. Terwijl bij het onderzoek er geen budgetverruiming is en eerder een tweede, derde kans van onderzoekverlaging die er flink inpakt. In die zin dat daar ook de dekkingsbijdrage lager wordt voor de vaste stap. En dat is inderdaad wel zorgelijk. Maar als je kijkt naar de ambities die er spreken uit de begroting, dan proberen we toch met iets meer mensen die verruiming bij het onderwijs mogelijk maakt, toch al die extra studenten te bedienen. Maar moeten we ook nog een keer voldoen aan een kwaliteitsverbetering volgens de WSV-middelen. En proberen we ook die tweede derde geldstroom weer omhoog te krijgen, althans dat is de ambitie. En voorgaande jaren hebben we al geconstateerd dat werkdruk bij onder het personeel al een groot probleem is. Dus het is een hele opgave aan de faculteit om aan al die ambities met een beperkte budget te voldoen. Dat constateren we gewoon in zijn algemeenheid. Verder zien we ook een paar afwijkingen ten opzichte van de kaderstelling. En die hebben we met name betrekking op extra middelen voor GT. Dus daar gaan we het straks nog over hebben. Valorisatiebeleid hebben we net al besproken. Dus dat punt wil ik maar even laten zitten. En we komen misschien bij de toezeggingen nog even aan de orde. En als laatste gaan we het nog hebben over BSV-middelen. Maar dan geef ik het woord even aan de mijn. Als we de interne bespreking binnen de UR de revue laten passeren, dan is het dit jaar toch vrij moeizaam gegaan. En dat heeft te maken met ook de presentatie van de stukken aan de UR. Zo was er in de teksten, in de beleidstekst, niet altijd duidelijk wat het verband is tussen het beleid en het budget. En het is echt een zoekplaatje aan het worden om die koppeling echt voor ons te leggen. Verder staat in de beleidstekst allerlei opmerkingen ook over de decentrale invulling, waarvan wij de indruk hadden dat het centraal beleid was, maar bij navraag bleek dat als voorbeeld bedoeld. Dus vandaar dat we adviseren om dat in vervolg veel explicieter te vermelden. Ten opzichte van die kaderstelling zijn er afwijkingen, maar wij zijn niet op de hoogte gesteld van besluit van het college om dat daadwerkelijk te gaan doorvoeren in de begroting. En we zijn daardoor nogal verrast dat dat in deze begroting voorkwam en dat heeft aardig wat tijd en discussie gekost. Verder ontbraken de jaarplannen in de begroting. Waar dat gebruik was om het wel te presenteren. Nou, die hebben we nagestuurd gekregen en toen vervolgens ook nog moeten bespreken. Dus ook dat heeft de besluitvorming intern bemoeilijkt, omdat we die bespreking nog hielden nadat we al de interne vergadering hadden gehad. Verder ontbreken nog steeds het jaarplannen van Student Union en AZ, waar de UR de enige medezeggenschapsorgaan is. Dus die moet er alsnog komen. Vervolgens hebben we ook nog die inzet van de middelen van de wet studievoorschot veel tijd aan besteed om dat een beetje helder te krijgen hoe dat zou moeten. Al met al komen wij aanvankelijk tot een besluit wat inhoud niet instemmen. Maar als het college bereid is om aan allerlei voorwaarden te voldoen, dan zou dat alsnog tot instemmingsbesluit omgezet kunnen worden. Maar laat ik beginnen met het onderwerp ET en wijzigingen ten opzichte van de gebruikelijke systematiek. Ten eerste is dat een bedrag wat ze extra krijgen al dit jaar, maar ook volgend jaar, in de vorm van de extra collegegelden die zij genereren door de extra studenten. En die worden zonder inhouding van overheid nou naar de faculteit overgemaakt. Als een vorm van voorfinanciering. Zo van, ja, jullie hebben inderdaad te maken met een flinke groei. En ja, wij zijn daar in zijn algemeenheid geen voorstander van. Afspraak is altijd dat je voorfinanciering uit je reserves betaalt. En dat zou in dit geval ook kunnen. Dan is er ook nog een bedrag wat ze extra krijgen gedurende een langere periode. Als het gaat om onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten die ze moeten vernieuwen. Dan moeten ze investeringen inplegen. Ja, in principe zijn dat natuurlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de faculteit. En als daar hele goede redenen voor zijn, dan zou je daar ook de verdeelsystematiek kunnen aanpassen. Dus ook daarin hebben wij het gevoel dat er sprake is van een afwijking van de verdeelsystematiek die niet geheel gerechtvaardigd is en eigenlijk een uitnodiging is aan andere faculteiten om dezelfde claims te gaan leggen in de toekomst. Het laatste punt betreft de 1,5 miljoen euro die het ET is toegezegd om de engineeringonderzoek te gaan bekostigen. Als ik het goed begrepen heb, is dat de bedoeling van het college om extra middelen voor het engineeringonderzoek beschikbaar te stellen, structureel. En dat betekent dus dat het ook structureel op de begroting zou moeten staan. Wellicht zijn er ook goede argumenten voor, want wij zien ook wel dat in de tijd, historisch gezien, die faculteit wat slechter bedeeld is geweest. En het is misschien tijd om dat aan te passen. Maar vervolgens blijkt dat bedrag in ieder geval voor komend jaar uit de zogeheten beleidsruimte van het college van bestuur komt. Die beleidsruimte wordt gegenereerd als zijnde een 20% afronding van de hogere inkomsten van het primair proces. Het idee is dat er beoordeeld moet worden of dat ingezet moet worden om de dienstverlening mee te laten groeien met het primair proces. En blijkbaar is het college tot constatering gekomen dat dat in dit geval niet nodig is. En dat het ingezet kan worden voor het primaire proces. En dus voor 1,5 miljoen besteed kan worden aan het onderzoek. Maar vervolgens vragen wij ons af van hoe gaat het dan indalen in het model. Want dit zijn dan onderzoeksmiddelen. En als je kijkt naar de stijging van de budget de afgelopen jaren, dan ligt die volledig bij het onderwijs. Dus dat betekent dat in feite onderwijsmiddelen die aan de overheid worden toegerekend, nu naar onderzoek gaan. Oftewel, hoe gaat dat dan met die verschillende compartimenten? Is dit een schuif tussen de compartimenten? En wij zien dat wel zo, omdat het niet neutraal is, maar gegenereerd is door hogere onderwijsinkomsten. En dat is dus ook de vraag die ik als eerste zou willen stellen aan het college. Die staat dik gedrukt op in het stuk. Stelt u hiermee eigenlijk voor om een deel van, van het onderwijscompartiment over te hevelen naar het onderzoekscompartiment? Zou je daarmee willen beginnen?
Laten we met dit beginnen, ja. Nee, ik wil niet mee beginnen. Okay. Ik wil graag beginnen met zeg maar de start van de redenering voor in dit geval. En dan zal ik geloven dat ik echt concreet antwoord ga geven op je vraag. De begroting zoals die nu voor ligt, sluit aan bij de kaderstelling. Dat is eigenlijk de eerste opmerking waar je mee begon. Dat is in onze beleving ook zo, maar er zitten wel een aantal dingen in die in deze begroting nog weer nadrukkelijker spannend ziet zijn dan in de notakaderstelling. En dat is dat we als instelling te maken hebben met grotere onzekerheid, zowel ten aanzien van onze eerste geldstroominkomsten als tweede, als derde geldstroominkomsten. En tegelijkertijd als instelling ook inhoudelijke ambities hebben geformuleerd waar we aan vast willen houden. En waar we ook vanwege de wensen die bijvoorbeeld studenten, maar ook onze wetenschappers aan de universiteit stellen, ook dat moeten willen doen. Kenmerk is wel dat er heel veel onzekerheid is rondom universiteiten nu op dit moment. En wat we al een tijdje proberen in te zetten, is om ondanks die onzekerheid toch een bepaalde mate van financiële stabiliteit aan de organisatie te geven. En dat is waarom we bijvoorbeeld in de notakaderstelling ook al uit zijn gegaan van inkomsten uit de wet studievoorschot, terwijl die alleszins onzeker waren, gewoon om ervoor te zorgen dat er stabiliteit is. En dat komt uiteindelijk, zeker in die grote mate van onzekerheid, is dat volgens mij het allerbelangrijkste wat we op instellingsniveau met elkaar moeten doen, naast het borgen van de kwaliteit en de specifieke kwaliteitsafspraken die we maken. De grote in- en externe dynamiek heeft inderdaad ook geleid tot een begroting die in die zin wel echt heel technisch de vertaling is, de financieel technische vertaling is van de notakaderstelling. En waar de universiteitsraad terecht heeft gevraagd, ja maar om ook die technische beoordeling te kunnen doen, de financiële beoordeling te kunnen doen, hebben wij meer inzicht nodig in wat nou de specifieke invulling is van het generieke beleid, zoals in de kaderstellingen formulier staat, per eenheid. En vandaar dat de jaarplan ook zijn nagestuurd. Dit is niet het, ook voor ons niet het ideale proces. Dus ook wij zouden liever een begroting neerleggen met al die informatie er duidelijk en onomstreden, duidelijk en voor één interpretatie vatbaar erin willen hebben. Dat is gewoon niet goed genoeg gelukt vanwege in- en externe onzekerheid. Dat wil niet zeggen dat het daarmee tot nieuwe norm verheven gaat worden, wat ons betreft niet. Dus alle verbetering die jullie daar ons vragen, die zeggen we ook graag toe. Ik denk dat het ook goed is om te noemen, Dikkie geeft aan dat er extra overleg van jullie nodig was naar aanleiding van nieuwe informatie. We hebben ons ook bereid getoond om daar weer met jullie over in gesprek te gaan en eventuele vragen ook schriftelijk te beantwoorden om er maar voor te zorgen dat jullie zo goed mogelijk in staat gesteld zijn om je mening te vormen. Dus ik denk dat we daar aan allebei de kanten inspanning hebben gedaan om te begrijpen wat hier nu voor ligt. Als je dan kijkt naar de specifieke situatie van engineering technology, dan begin ik wel met de opmerking, of de laatste vraag die je daarover stelt. Is hier sprake, doordat je beleidsruimte nu inzet voor het primaire proces, dus er vindt overheveling plaats van geld voor ondersteuning, maar in het proces, is daarmee sprake van overheveling van onderwijs naar onderzoek en is daarmee sprake van interen op kwaliteit van ondersteuning ten opzichte van onderwijs en onderzoek? Het antwoord erop is nee, want een van de dingen die de afgelopen jaren extra inkomsten hebben gegenereerd voor de UT is niet alleen extra onderwijsinkomsten, maar was ook een financiële plus als gevolg van de afkoop rentederivaten. En daarvan is ook 20% naar de beleidsruimte CWB gegaan. En die, daar hebben we ook van gezegd, die gaan we niet zomaar aan de diensten uitdelen. Die gaan we wel vanaf volgend jaar aan de faculteiten geven, de eerste periode van het beschikbaar komen van die middelen, hebben we daar wel een beleidsrijke afspraak over gemaakt. En het gaat om dit geld, Wat we nu inzetten voor onderzoek, dus niet van onderwijs naar onderzoek, maar gewoon een financiële meevaller die niet gekoppeld was aan specifieke ondersteuning of aan onderwijs of aan onderzoek, nu inzetten voor onderzoek. En dat hebben we gedaan omdat, zoals jij ook terecht constateerde, dat gewoon historisch gezien een onderbekostiging van het onderzoek van ET was ontstaan. En doordat we de instituutsmiddelen beleidsarm over de faculteiten hebben verdeeld, bleef dat punt voor ET bestaan. We hebben ook hier overigens ook in de breedte over gesproken in het SB. Ook juist om te kijken, dan gaan hier nu scheve gezichten ontstaan. En eigenlijk was het brede draagvlak voor, ook voor engineering technology onderzoek, moet je zorgen voor een goede basisbekostiging. Dus dat is het antwoord op die vraag van overheveling. Als het dan gaat om de specifieke maatregelen die er voor ET zijn getroffen op de korte termijn, dan wil ik daar graag twee opmerkingen over maken. Dit betekent niet dat we nu dat dit de nieuwe norm wordt. Dus de uitgangspunten die we hebben, die blijven gewoon in stand. Maar het college heeft wel de ruimte om, als er specifieke issues zijn bij een faculteit, om daar dan ook de faculteit bij te helpen. Dat is wat we hier hebben gedaan. Als je kijkt naar de omvang van het bedrag, dan zit dat gewoon ook binnen het eigen mandaat van het college van bestuur. Dus ja, nu 475k naar voren. We hebben afspraken gemaakt over wat is hoofdlijnen van begrotingen en welke afwijkingen moeten we aan de UR voorleggen ter instemming. Dan valt de specifieke afspraken die we nu met ET hebben gemaakt, vallen daar niet onder. Het is heel duidelijk voor de andere faculteiten waarom we dit bij ET zo hebben gedaan. Kunnen zij inderdaad niet uit hun eigen reserves betalen, waar dat voor andere faculteiten wel geldt. We moeten overigens ook constateren dat we hebben een bedrag beschikbaar voor financiering beschikbaar gesteld. Gelukkig is het zo dat de inkomsten van hogere inkomsten uit collegegelden van ET hoger zijn dan het voorgefinancierde bedrag. Dus we lopen ook financieel daar nog eens een keer geen enkel risico. En nogmaals, dit is niet bedoeld om precedenten te scheppen, dat hebben we al heel duidelijk zo aangegeven. We moeten ook als college af en toe een faculteit kunnen helpen waar dat nodig is. Ook als het gaat om de afschrijvingsvraagstukken, gaat dat niet om mogelijk maken om in nieuwe dingen te gaan investeren, maar echt om ervoor te zorgen dat apparaten die er nu zijn, gewoon niet onderwijs- of onderzoekslopende processen plat gaan leggen. Ja, soms moet je dan, is dan gewoon de nood aan de man. En moet je als college ook niet zeggen, ja, sorry, pas niet binnen de kaders, zoek het lekker uit. Want daarmee doe je afbreuk aan je onderwijs- en onderzoekskwaliteit.
Kunnen we dit punt afronden? Kijken of daar wat daar de opinie over is?
Nou ja, er wordt gezegd dat, dat het gaat om minder dan 500.000. Dus heeft de UR daar niet zoveel over te zeggen. Nou ja, dat is natuurlijk niet zo. Ten eerste, als het een afwijking is van de systematiek, dan gaan we wel degelijk over de systematiek. En ten tweede kunnen we ook altijd advies geven over afzonderlijke bedragen in de begroting. En dus in die zin kunnen we altijd onze mening daarover kenbaar maken. En moet je niet met dit soort dooddoeners beginnen. Die 1,5 miljoen, ja, volgens mij kun je geld maar één keer gebruiken en het belangrijkste doel, de belangrijkste besteding van het voordeel van die afkoop van die rentenswaps, die gaat naar de lagere huisvestingslasten. En ja, jij rekent denk ik 20% daarvan en dan zit je op 6 ton. En dat zou je dan, als het in het verdeelmodel vloeit, toch fondsgewijs over onderwijs en onderzoek verdeeld moet worden. Dus daar kom je zeker niet tot die 1,5 miljoen. Dus ik weet niet precies hoe je het ziet, maar hoe dan ook, wij kennen de systematiek dat er een onderwijscompartiment is en een onderzoekscompartiment.
als dat bedrag structureel op het onderzoekscompartiment komt, betekent dat dat je daar binnen het onderzoekscompartiment geld voor vrijmaakt en niet via de dienstverlening laat lopen. Dus mijn vraag is dus, blijft van hoe gaan jullie dat structureel vormgeven?
Heb ik net gezegd, het is een meevaller die niet uit onderwijs of onderzoek komt. Dan, die mogen wij inzetten volgens die 80-20 regeling voor ondersteuning. De constatering is dat die middelen voor ondersteuning niet nodig zijn naar de toekomst toe. Hè. Dus we mogen niet gezegd, we halen het nu van de beleidsruimte af, maar vanaf 2019. Dus het is ook iets wat nog in de kaderstelling terugkomt, waar de UR ook gewoon echt over mee moet en kan praten en denken. Maar het is dus niet zo dat je dan, als je ervoor kiest om die beleidsruimte in te zetten, dat je het dan ook volgens het verdeelmodel over onderwijs en onderzoek moet verdelen. Dat bepalen wij dan gewoon zelf. En dat is in dit geval naar onderzoek, omdat we daar een onderzoeks- of een onderbekosteling zien. Je kan het ook andersom. Wat ik heel bijzonder vind aan deze discussie is dat we er echt alles aan doen om geld wat beschikbaar is in principe voor ondersteuning. En wat dan ook nog eens een keer geld is wat niet specifiek inkomsten zijn die gegenereerd worden door onderwijs en onderzoek. Want het gaat om de afkoop van rentederivaten. Dat we dan bij de UR stuiten op weerstand omdat we dit toevoegen aan het primaire proces. En we voegen het inderdaad niet toe aan het onderwijscompartiment. Ook omdat daar in de eerste geldstroom nog verdiend kan worden met aantallen. Hoe lullig ook, maar zo zit de systematiek in elkaar. Dat geldt voor onderzoek gewoon niet. Dus als je bij onderzoek iets wil doen aan de eerste geldstroomkant, dan heb je gewoon niks anders dan dit.
Ik wil even proberen Bas vraag te maken. Dus ik wil even de Bas vraag stelt. Is het onderwijscompartiment met of heeft het onderwijscompartiment onderzoekcompartiment? Daar hoor ik het college zeggen van nee, dat is niet het geval. De systematiek blijft zoals die is. Het gaat hier uiteindelijk over een structurele toewijzing richting ET. En de bezorgdheid is van, als je een structurele toewijzing doet, dan moet het ook erg structureel in het onderzoekscompartiment gaan landen. En dat over 5 jaar niet meer alles terug moet worden, zoals van waar is dit, uit welk grondje is dit gekomen. Dus structureel komt het uit het onderzoekscompartiment en daar wordt structureel wordt daar ruimte voor gemaakt. Ik denk dat dat de eerste vraag is, als ik dat zo mag samenvatten. De tweede vraag is uiteindelijk van, wat gaat ET met deze middelen uiteindelijk uitvoeren? Analoog aan BMS, die een aantal jaren geleden een incentive heeft gekregen en waar dan BMS een steam onder ter grondslag lag, lijkt er ook in dit geval er een plan aan onder ter grondslag te komen. Waar gaan we deze versterking inzetten? Is dat een...
Ja, dat staat ook in een van de toezeggingen dat we graag ook dat plan zouden zetten.
Ja.
Maar dan begrijp ik
wel
hoe
het
in
het
kan.
Ja. Gaan we verder, denk ik. Kunnen we ET daarmee afronden?
Ja, nou, ik wil nog wel een keer een berekening zien. Op grond waarvan men zegt van... misschien dat ik het nog eventjes probeer samen te vatten. Onderwijs- en onderzoekscompartiment, daar rekenen we overheid over. Die 20% geldt voor de groei, die gaat dan in principe naar de ondersteuning toe. Maar op het moment dat je daarin slaagt om dat niet te besteden in ondersteuning, dan is het automatisme dat het weer teruggaat naar het verdeelmodel, de te verdelen middelen over onderwijs en onderzoek natuurlijk. En vervolgens kun je natuurlijk altijd beleidsmatig kiezen van nou, daar is de nood het hoogst, dus daar zetten we het nu voor in. Zeker als dat om een tijdelijke afwijking van de normale verdeling geldt. Maar volgens mij zijn we het wel over eens dat de noden bij onderwijs en onderzoek toch minstens even groot zijn.
Dat was mijn vraag voor de structurele inzet. Ja. En ik ga ervan uit dat in de kaderstelling voor 2019 en verder het duidelijk vorm wordt gegeven hoe deze middelen in die structurele inzet gaan inhalen.
Maar goed, dat staat dan ook in een van de toezeggingen dat op die manier gepresenteerd zou moeten worden. Okay. En dat zou dan in de kaderstelling 2019 aan de orde moeten komen.
Ja? Ja, akkoord. Oké, volgens ons.
Die valorisatiebeleid hebben we het net al over gehad, dus dat zou ik binnenkort sluiten. Dus het volgende punt geef ik weer mijn woord.
Ik wil nog over SU en AZ zeggen, dat we nog even een beetje gewoon los aflopen. Punt 3, jaarplan van SU en AZ. Ik zou daar graag, want anders gaan we naar WSV al heen. Dus ik zou eerst de SU en AZ maar afronden.
Nou, we kunnen ook straks eventjes de...
ik wil je toezegging langs lopen, dan zo'n 10 naar punt WSV ingaan.
Oké.
SU, AZ, Japan.
Deze, dan moet ik je vragen concreet op de toezegging, want de toezegging kunnen we doen dat die plannen gewoon beschikbaar komen voor jullie, geen issue. Bij de SU hebben we behoefte om daar wel wat over te zeggen. De SU, het was ook de bedoeling dat het jaarplan van de SU bij de stukken zat. Daar heeft het SU-bestuur zich ook hard voor ingezet om dat te doen. Maar door de omstandigheden zijn zij daar gewoon niet als organisatie toe in staat gebleken. Dus dat komt later, maar ik wil vooral voorkomen dat dat als een verwijt naar de SU toe gaat. Dat is echt overmachtssituatie. Voor AZ zit het er niet bij, omdat AZ, als je kijkt naar de kaderstelling, dan verandert daar niks of nauwelijks iets aan, behalve inhoudelijk met de vorming van de dienst campus. Maar daar hebben jullie natuurlijk op een andere manier ook je instemmingsbevoegdheid op uitgeoefend. Maar het is geen enkel probleem om inzicht te geven in die begroting. Of in het beleid en de uitgangspunten achter die begroting, dus dat krijgen jullie gewoon.
Ja. Om te voorkomen dat straks punt gaan wegvallen, wil ik ook graag even punt 4, 5 en 6 langslopen en kijken of we die in korte tijd kunnen, als het mogelijk is, kunnen afhandelen.
Mag ik maar één punt op 3 zetten? Want staat in de toezegging 3 wel de eerstvolgende 7, 14, 6, 3 spoorwegverhouding.
Ja.
Lukt dat?
Voor Tom geeft net aan, voor SU waarschijnlijk niet, voor AZ wel.
Ja. Punt 4, het jaarplan heb ik. Hoe zit dat?
We hebben hier ook in de commissievergadering vrij uitgebreid over gesproken. Wat voor soort informatie wil je nou in je begroting hebben om goed te kunnen beoordelen, ook als universiteitsraad. Dus de samenvattingen van de jaarplannen van de eenheden kunnen gewoon onderdeel uitmaken van de begroting 2019. En ik wil hier wel de oproep bij doen, laten we met elkaar wel goed blijven denken in de cyclus. Hè. Kaderstelling, hebben jullie ook instemmingsbevoegdheid op? Dat is in principe het meest beleidsrijke stuk. En we moeten met elkaar natuurlijk toetsen of de financiële vertaling daarvan in de begroting ook genoeg gestaafd wordt door een goede concretisering van de beleidskaders en de jaarprogramma. Maar de kaderstelling is voor jullie ook een belangrijk instrument. En we moeten wel zeg maar, in het proces naar de detaillering toe kunnen steeds.
Punt 5. We zijn in een wat langdurig gesprek met het college, wat iets langer duurt dan in juni hadden verwacht. Tegelijkertijd, dat is een gesprek wat loopt.
Ik begrijp hier de zorg hè, van, er staat nu begrotingstechnisch iets opgenomen over Atlas en ondertussen loopt er nog een inhoudelijke discussie over Atlas. En ik begrijp ook, ik zal het maar even zelf zeggen, dat de angst bestaat bij de universiteitsraad dat we straks zeggen, ja maar met het financiële kader voor Atlas heb je nu al ingestemd dat je ingestemd hebt met de begroting. Dat is helemaal niet de intentie, maar we moeten wel een uitgangssituatie hebben waarmee we kunnen rekenen. En wij kunnen dan hier ook de toezegging doen dat als daar aanpassingen in het financiële kader voor Atlas uit voortkomen, dat we dat dan alsnog in de begroting zullen gaan verwerken.
Voor mijn duidelijkheid, zijn dat dezelfde woorden als die op papier staan?
Nee, dat zijn niet dezelfde woorden. Eer wordt een toezegging gevraagd dat we het goed aan gaan passen. Ja, dat is vooruitlopen op een discussie die gaande is. En dat zou ik dus niet willen doen.
Zijn de woorden zoals Williams net heeft gezegd, is dat voldoende? Ja, dan tik je dat even af. Alleen dan gaan we de precieze tekst even vragen. Punt 6, dat gaat over beleidsnota valorisatie. We hebben daar het vorige uur even over gesproken. Beleidsnota valorisatie, is dat voldoende afgehandeld? Of daar komen we op een later moment op terug hebben van afgesproken. Is het akkoord om dan hier weg te schrappen? Ja. Oké, dan gaan we naar de WSV. Dat is punten 7 tot met 11. Willem.
Ja, dankjewel. Ik wil het stuk graag eerst even inleiden. Want WSV staat voor wet studievoorschot. En die wet die is ingesteld bij de afschaffing van de basisbeurs van studenten. Veel studenten zijn op dat moment gaan lenen voor het onderwijs. En beloofd was toen de tijd dat het geld dat hiervan vrij zou komen, geïnvesteerd zou worden in de kwaliteit van het onderwijs. Hierover hebben de studentenvakbonden, het weten ISO en LSVB en de VSNU, als vertegenwoordiger van alle universiteiten, en de Vereniging Hogescholen afspraken over gemaakt. En met deze wet is ook het instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting toegevoegd. Waar de middelen van de WSV aan besteed zouden moeten worden, daar zijn kaders voor gesteld. Maar belangrijk hierbij is dat de invulling van deze middelen, dat dat in samenspraak gaat met de medezeggenschap. En om zo te garanderen dat iedereen er echt achter staat en dat het ook duidelijk is waar het geld nu aan toe gaat. Want het is nogal een financieel offer dat de studenten hebben gebracht. Bij de nota kaderstelling is de keuze gemaakt om de WSV-middelen niet centraal achter te houden, maar deze door te zetten naar de faculteiten. En dat is ook direct het enige wat de kaderstelling hier echt over schrijft. En impliciet is daarmee de verantwoordelijkheid voor de invulling van deze middelen verlegd van centraal naar facultair niveau. Dit is wellicht ook een betere plek om de bovengenoemde dialoog te voeren. We zien echter niet in de begroting plannen terug in het kader van deze wet. En aan de ene kant verbaast ons dit niet, omdat we ook in de faculteitsjaarplannen hierover niks terug vinden. En in gesprekken met decentrale medezeggenschapsleden blijkt ook dat de dialoog niet is gevoerd. En dat het thema niet eens aan de orde is geweest. Dit vinden we erg jammer. Want dit gesprek zou de basis moeten vormen voor uiteindelijk de plannen die er gepresenteerd worden. En we zien niets terug in deze jaarplannen over of dit gesprek is geweest, waar de middelen aan besteed worden. En het lijkt alsof ze van bovenaf op een grote hoop gegooid worden. En we kunnen eigenlijk niet zien waar deze middelen naartoe gaan. Daarnaast is er ook een stuk wel centraal achtergehouden, namelijk voor bachelor professionalisering en voor academische vorming en daarnaast nog voor overhead. En ook hierover is geen inhoudelijk gesprek gevoerd met de medische rechtsgezag over waar dit aan besteed zou worden. In de WNB, artikel 9.37.2, wordt gesteld dat zodra een taak van centrale zeggenschap wordt verplaatst naar decentrale zeggenschap, dat ook de decentrale medezeggenschap de rechten krijgen die eerst toekwamen aan de centrale medezeggenschap. Oftewel, de medezeggenschap volgt de zeggenschap. En dat betekent eigenlijk dat ofwel op centraal niveau concreet duidelijk moet zijn op welke wijze de WSV-middelen worden aangewend voor de onderwijskwaliteitsverbetering, of dat het in de faculteiten gebeurt. En dat laatste, dat gaat dan gepaard met de instemmingsbevoegdheid van de faculteitsraad op dit onderwerp. En faculteitsbesturen zijn hierbij verantwoordelijk voor de planvorming en daarbij ook bij uitstek degene die de discussie over dit onderwerp moet agenderen. De universiteitsraad vindt het niet acceptabel dat er op dit moment geen duidelijkheid is over de besteding van deze middelen door het ontbreken van plannen voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Dit betekent dat het dus niet alleen getalsmatig niet duidelijk is, maar ook beleidsmatig niet duidelijk is. Ook het gebrek aan medezeggenschap op deze onderwerpen waar we ons zorgen. De middelen van de BSV staan symbool voor de afschaffing van de basisbeurs en daarmee voor de studieschuld die veel studenten aangaan. En ongeacht de grootte van het bedrag dienen we hier als universiteit zorgvuldig, transparant en vooral ook serieus mee om te gaan op de wijze die genoemd wordt in de brief die ondertekend is door het ISO-LSVB, Vereniging Hogescholen en de VSNU. Om de medezeggenschap alsnog te betrekken in het proces, stelt u er het volgende voor. namelijk dat de jaarplannen van de faculteiten worden herschreven naar aanleiding van gesprekken met de medezeggenschap over de WSV-middelen. En dit gebeurt niet middels een addendum. En hierbij wordt rekening gehouden met de wensen van de opleidingen en de daarbij behorende medezeggenschap over de inhoud en die over de inhoud en de kwaliteit van het onderwijs gaat, namelijk de OLC's. De plannen voor de kwaliteitsverbetering van het onderwijs naar aanleiding van de WSV-middelen worden onderdeel van de PDCA-cyclus van de faculteiten. En de faculteitsraden hebben instemming op de plannen voor de besteding van de WSV-middelen en op deze middelen in de begroting. Totdat de plannen en de bijbehorende begroting zijn goedgekeurd, worden de middelen bevroren. De invulling van de middelen die gereserveerd staan voor academische vorming en bachelorprofessionalisering komt tot stand naar aanleiding van overleg met de universiteitsraad, die ook weer instemming heeft op de besteding hiervan. Tevens wordt er overlegd over de keuze voor de besteding van de WSV-middelen aan de overheid.
Ja. Okay.
Ja.
Ja,
ik dacht dat het langer zou duren, hè?
Ja.
Ik moet wel vrij. Ja. Dankjewel, Willemijn. Volgens mij een heldere uiteenzetting van wat voor een waarom we met elkaar praten zoals we praten, wat daar de achtergrond van is. Volgens mij is er geen enkel verschil van opvatting over het feit dat we de WSV-middelen in samenspraak met medezeggenschap plaats willen laten vinden. En wij erkennen dat het instemmingsrecht, wat gegevens aan de universiteitsraad, te maken heeft met de gedachte over kwaliteitsafspraken die gemaakt moeten worden bij het onderwijs. En dat is gekoppeld aan de wet studievoorschot. Ik ben ook blij dat we het met elkaar eens zijn over het feit dat de beste plek voor het hebben van het goede gesprek hierover en voor het maken van kwaliteitsafspraken de faculteiten zijn. We moeten met elkaar denk ik wel constateren dat als het gaat om de inzet van de WSV-middelen, 2018 door OCW is aangemerkt als beleidsarm jaar van inzet van de WSV-middelen. Dus er is voor 2018 is dit geld aan de faculteiten gegeven, er is verder niks bij gezegd, want OCW moest dat ook van zijn begroting af hebben. Er is alleen gezegd er gaan kwaliteitsafspraken komen. Dus het is een vanuit OCW een beleidsarme toevoeging geworden nu aan het systeem. Die bovendien pas heel laat duidelijk is geworden. En ook pas heel laat duidelijk is geworden dat dit jaar dat nog beleidsarm zou zijn. Terwijl we eigenlijk ook hadden verwacht dat we dan met z'n allen beleidsrijk ermee aan de slag zouden kunnen. En we zouden weten wat het kader voor de kwaliteitsafspraken zou moeten worden op instellingsniveau en dus ook op decentraal niveau. Nou, dat is niet het geval. Als je dan kijkt naar de toezeggingen die gevraagd worden, wil ik daar eerst graag in algemene zin wat over zeggen. Je vraagt een aantal toezeggingen die te maken hebben met het voeren van de kwaliteit van de dialoog, of het voeren van de kwalitatief hoogwaardige dialoog op facultair niveau. Daar ben ik het ontzettend mee eens. En daar zullen we verschillende dingen voor moeten doen om dat te faciliteren. Helpen met nadenken over kwaliteitsafspraken. Ervoor zorgen dat de mensen in de faculteitsraad goed genoeg geëquipeerd zijn om dit soort complexe gesprekken te voeren met een faculteitsbestuur. Je noemt ook iets over de bevoegdheid van de faculteitsraden. De faculteitsraden hebben nu een adviesbevoegdheid ten aanzien van de begroting. Dat vloeit voort uit een advies dat wij als universiteit hebben gekregen van een jurist, dat bij ons de vertaling van de wettekst die jij nu net aanhaalt niet leidt tot instemmingsbevoegdheid decentraal. In de commissievergadering gaven jullie terecht aan, we hebben nu decentraal een andere situatie, niet meer een eenhoofdig faculteitsbestuur, maar een meerhoofdig faculteitsbestuur. En volgens mij is het alleszins gerechtvaardigd om dus opnieuw te gaan kijken wat de bevoegdheid van de faculteitsraad zou moeten zijn. Het grootste bezwaar dat ik heb tegen de toezeggingen die hier worden gevraagd, zijn de toezeggingen die echt haak staan op het streven van het college om stabiliteit te geven aan de organisatie. En dat zijn met name toezeggingen die te maken hebben met bevriezen van budget vooruitlopend op. Of met terugwerkende kracht. Daar vind ik twee dingen problematisch aan. Eén is dus die stabiliteit. En het andere is dat ik vind dat je daarmee hier Het gesprek wat tussen de faculteitsraad en het faculteitsbestuur heeft plaatsgevonden, met terugwerkende kracht overroeld. En dat vind ik gewoon niet oké. Je kunt van alles vinden over de kwaliteit van het gesprek tussen de faculteitsraad en de faculteitsbesturen, maar zij hebben een verantwoordelijkheid, ze hebben een bevoegdheid, die hebben ze uitgeoefend als het gaat om de begroting 2018. En daar liggen positieve adviezen. En ik heb heel veel moeite mee omdat je vindt dat dat niet goed genoeg gebeurt, is decentraal met terugwerkende kracht daarop ingrijpen. En dat zijn echt vrij principiële punten. Maar volgens mij zijn die maar wel geconcentreerd op een beperkt aantal van de toezeggingen. Dus ik hoop dat we ook met respect voor deze instelling, stabiliteitskaders, tot overeenstemming kunnen komen.
Dank u wel voor je antwoord. Ik ga gewoon aan het begin beginnen. Ik heb het op die manier meegeschreven. Er wordt aangegeven dat er dit jaar nog beleidsarm inzet zal zijn van deze middelen. Dat kan ik echter niet terugvinden in de brief die de afspraken weergeeft die de VSU, de Vereniging Hogescholen, ISO en de SVB hebben gemaakt. Daar staat dat niet op die manier genoemd. Wel staat er op die manier genoemd dat kernambities vanaf 2018 worden uitgewerkt. Er staat echter niet uitgesloten dat in 2018 of de begroting van 2018 kan worden weergegeven waar het aan besteed wordt. En ook naar meerdere gesprekken met het ISO en het LSVB wijst zij ons erop dat het wel al de bedoeling is dat dit jaar ook de medezeggenschap daar wat op te zeggen heeft. Dan over de adviesbevoegdheid. Het gaat hier om de adviesbevoegdheid of de instemmingsbevoegdheid voor dit stuk van de jaarplannen en de begroting. Het moment waarop dat advies is gevraagd van de jurist, was niet aan de hand dat deze middelen decentraal verdeeld zouden worden. Dat is pas vastgesteld in de nota kaderstelling. En het verschuiven van de zeggenschap op dat punt zou dus ook automatisch moeten leiden tot de verschuiving van de medezeggenschap. Want anders is er op dat punt geen instemming van de medezeggenschap, terwijl het wel wordt aangemerkt. De aanwending van de middelen van wetstudie voorschot wordt in die brief ook aangemerkt als hoofdlijn van de begroting. Dus ofwel, de universiteitsraad heeft volledig instemmingsrecht op de aanwending van deze middelen, dan wel de faculteitsraad heeft hier instemmingsrecht op. Het kan niet zo zijn dat er medezeggenschapsrechten gewoon verdwijnen. Daaropvolgend merk ik op dat het haak staat op de stabiliteit van de instelling en dat dit geen recht doet aan de dialoog die er is gevoerd tussen de faculteitsraden en de faculteitsbesturen. Ik vind dit een moeilijke opmerking, omdat ik inderdaad vind dat we vertrouwen moeten hebben in de faculteitsraden en in de faculteitsbesturen. Maar de afspraak is niet enkel dat het in de begroting en in de jaarplannen gepresenteerd wordt. De afspraak heeft ook als onderdeel dat er een dialoog zou zijn en dat deze dialoog wordt opgestart. En over dus de kwaliteitsverbetering. En wat wij horen van faculteitsraden is dat dit niet gebeurd is. Dus niet alleen in de jaarplannen en de begroting hadden terug moeten komen, ook daarvoor had het al moeten spelen. En het is nogal lastig om te adviseren over iets als je niet weet of het erin moet zitten. Als je niet weet dat je hierop instemming zou kunnen hebben. Ja, ik denk dat dit op alle punten antwoord heeft gegeven.
Ja, wat mij, ik heb geprobeerd goed te luisteren naar wat Mirjam zei. En zei van Holland, want ik vind het heel belangrijk dat het goede gesprek plaatsvindt. Dat is mijn vraag, wij constateren van dat goede gesprek is er nog niet geweest. Dus hoe gaat het wel gaan, hoe gaat het wel gebeuren? Dan komen eigenlijk, je wel aan de eerste paar toezeggingen uit, van hoe zorgen we ervoor dat die notie van de wet BSW, de WSV, dat die notie inderdaad belegd gaat worden. Even niet kijken van als veel naar achteren kijken van et cetera, maar gewoon gaan zeggen van hoe gaan we dit wel realiseren.
Ik heb nog een aanvulling op wat ik eerder heb gezet. Ook hebben we van faculteitsraden vernomen dat nog niet overal daadwerkelijk positief advies is gegeven.
Misschien dat laatste meteen mee beginnen. Volgens mij is er één faculteitsraad die nog geen uitspraken heeft gedaan. En volgens mij alle anderen hebben positief advies gegeven. Ik heb zelf gisteren vrij uitgebreid met alle portefeuillehouders bedrijfsvoering gesproken. En ook mijn individuele contacten met faculteitsraden nagegaan. Ik zie ook andere signalen dan jullie hier afgeven. En wat ik hier spannend aan vind is, dus ik zie ook faculteitsraden die zeggen, nou, wij hebben dit gesprek goed genoeg kunnen voeren. En waarom is de universiteitsraad zo over ons heen aan het grijpen? Dus ik denk dat het wel belangrijk is om hier te constateren dat ook daar in de organisatie verschillende belevingen zijn, ook aan de medezeggenschapskant. Niet alleen aan de zeggenschapskant. Ik denk ook dat we het punt, het vraagstuk, hoe zorgen we er nou voor dat het gesprek daar goed plaats kan vinden, is volgens mij het goede punt. En daar hebben we met elkaar een verantwoordelijkheid. Dus nu wordt er naar het college gekeken om te kijken, ja, het is niet gebeurd, dus gaan we maar met terugwerkende kracht herstellen. Terwijl ik zeg, ja, jullie hebben in de medezeggenschap in de kolom dan ook een verantwoordelijkheid om met de decentrale medezeggenschap op tijd te constateren, wordt dit gesprek gevoerd of wordt het niet gevoerd, wat heb je ervoor nodig en wordt het, hoe kunnen we dat met elkaar gaan organiseren. En dat gesprek is ook nu pas heel nadrukkelijk op gang gekomen, volgens mij. Als we dan kijken naar de toekomst toe, dan zijn er volgens mij een paar aangrijpingspunten waar we kunnen zorgen dat dit goed gaat lopen. Eén is de constatering die te maken heeft met kwaliteitsafspraken. Dus we zouden met elkaar toe moeten naar wat verstaan wij nou onder kwaliteit en onderwijskwaliteit en hoe maken we daar afspraken over. Wij doen als college heel graag de toezegging dat de medezeggenschap, zowel centraal als decentraal, echt nadrukkelijk inhoudelijk betrokken wordt bij het opstellen van deze kwaliteitsafspraken. En dan kan ik me voorstellen dat we op UT-niveau wat meer globaal formuleren en de faculteitsraden en besturen de opdracht geven om hier echt met concrete invulling per faculteit voor te komen. Dus dat is gewoon inspraak op de afspraken, dus op de outputkant. Volgens mij heb je daarmee meer invloed dan alleen te kijken naar de inzet van de WSV-middelen, want kwaliteitsafspraken die worden als het goed is met een veel groter budget gefund dan alleen met het WSV-budget, dat is één. De andere toezegging die we als college heel graag doen is ervoor zorgen dat de leden van de faculteitsraad goed genoeg geëquipeerd zijn, zich zeker genoeg voelen om dit gesprek aan te gaan. En dan gaat het vooral om het zorgen dat ze inhoudelijk, als het gaat om de begrotingssystematiek en de techniek, goed genoeg op orde zeg maar goed genoeg bij zijn, maar ook dat ze geholpen worden in het voeren van het gesprek hierover met een faculteitsbestuur. En ook vooral op tijd, dus dat ze niet pas hun vinger op moeten steken of gaan steken op het moment dat er een begroting voor ligt, maar dat ze echt nu op dit moment al aangeven, de komende periode willen wij met het faculteitsbestuur over deze en deze onderwerpen het gesprek voeren. En het laatste is dus inderdaad de bevoegdheid van de faculteitsraden. Nu is er geen discussie over Willemijn, ligt de instemmingsbevoegdheid op UR-niveau. De constatering is, daarom ligt de vraag nu hier ook bij jullie voor. En dan hebben we te maken met een situatie waarin de uitwerking nog niet zo concreet is als je het graag gehad had willen hebben. We pas vrij laat ook bijvoorbeeld dat inhoudelijker kader voor gesprek hebben gekregen van de VZNU en ISO en LSVB. En ook daarvoor geldt, als wij met de VZNU erover praten, geven zij toch weer net even een iets andere duw aan het lokale proces, een gesprek tussen CVB en medezeggenschap hierover, dan het LSVB en het ISO, denk ik, aan de medezeggenschapskant. Dus bevoegdheid is er volgens mij één. invloed centraal en decentraal medezeggenschap op de kwaliteitsafspraken en het voldoende equiperen van de leden van de faculteitsbesturen. En dat kan in brede zin zijn.
Ja? Oké, ik ben blij te horen dat het college ook vindt dat het vanaf volgend jaar op een andere manier moet en dat er meer inspraak moet zijn van de medezeggenschapsraden op deze afspraken. Ik wil wel er nog wijzen dat de brief, die bijlage waar we steeds naar verwijzen, bijlage 3, dat een brief uit 2015 is, waarin de 5 kernambities staan uitgewerkt. En er werd ook genoemd dat niet alle faculteitsraden blij zijn over de manier waarop de universiteitsraad ermee omgaat en dat in sommige faculteitsraden wel het gesprek is gevoerd en op tijd. En ik vraag me dan wel af in welke faculteitsraden dat zou zijn, want de enige faculteitsraad waarin ik niet met een studentenleiding heb gepraat, of waar wij niet met de studentenleiding hebben gepraat, dat is de TMS faculteitsraad.
ITC.
ITC ook, maar bij ITC is dit niet van is dit niet aan de orde omdat het geen postgoede opleidingen zijn. En ook een FR-lid van TMW dat hier aanwezig is, zegt bij TMW heeft dit gesprek nooit plaatsgevonden en is er nooit over de WSV gepraat. Dus in zoverre zie ik dat niet terug en herken ik dat niet.
Mag ik daar tussentijds even op reageren? Ik denk echt dat we hier moeten constateren dat er naar verschillende onderdelen in de organisatie van verschillende signalen worden afgegeven door betrokkenen. En dat is niet zo gek, want dit gaat over een politiek hartstikke gevoelig onderwerp, een emotioneel onderwerp, een onderwerp waar de beleving van studenten en medewerkers uit elkaar zou kunnen lopen, waar tussen zeggenschap en medezeggenschap de opvatting uit elkaar kan lopen. Dus ik denk niet dat het heel veel zin heeft om fact-finding te gaan doen of wie wat tegen wie heeft gezegd, omdat daar zeg maar het politieke en emotionele rondom dit dossier te groot is. Maar ik constateer wel dat er verschillende geluiden worden afgegeven, ook door medezeggenschap.
Oké.
Oké, laten we daar nog niet verder over wegvechten. het stelt me echter nog niet gerust hoe we dan voor komend jaar, dus voor 2018, invulling gaan geven aan deze middelen en hoe de medezeggenschap daarbij betrokken wordt. En daar hoor ik graag meer over.
Maar dan zou ik terug willen vragen, want ik heb 3 dingen gezegd. We kunnen iets doen aan de bevoegdheid, invloed op het maken van de kwaliteitsafspraken waar we gewoon nu mee starten. Zorgen dat de faculteitsraden goed genoeg geëquipeerd zijn. Wat heb je meer nodig aan toezegging om zeker te stellen dat het werkt? Dus wat wil je graag hebben? Wat denken jullie dat cruciaal is hierin om ervoor te zorgen dat ze dat dit goede gesprek op gang komt?
Ik denk dat we het daarin hebben over het goede gesprek dat gaat over de kwaliteitsafspraken die zullen gelden vanaf 2019 en die worden opgesteld in 2018. Maar ik wil graag ook zekerheid over hoe de universiteit verantwoording legt over de middelen die in 2018 worden uitgegeven hieraan. En dat er ook zeker het medezeggenschap hierbij betrokken wordt in waar deze middelen aan besteed worden. Op dit moment staat er een ontzettend summiere paragraaf in de begroting over de wet studievoorschot. En ik vind dat op geen enkele manier enigszins ook maar bijdragen aan het serieus nemen van studenten in hoe zij hun lening aangaan. En ik geloof oprecht dat de universiteit dit wel serieus neemt, maar het blijkt gewoon niet uit de begroting.
Nou, wat we ook kunnen doen is in de begroting, in de, zeg maar de, wat is het hoofdstuk 2 denk ik, van de begroting hier wel heel expliciet aandacht aan besteden, waarin we ook schetsen, WSV is belangrijk, dit zijn de middelen die nu beschikbaar komen, we hebben voor deze verdeling gekozen. Maar dat betekent wel dat we ervan uitgaan, dat zetten we dan in de begroting, dat het gesprek over de specifieke inzet van deze middelen in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs, dat we dat expliciet maken in de begroting. Dat is één ding. En het tweede wat we dan kunnen doen is bijvoorbeeld een ander instrument dat we als college hebben, is nu aangeven dat we in een managementrapportage in 2018 teruggerapporteerd willen zien van de eenheden hoe het gesprek over kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de inzet van middelen daarover heeft plaatsgevonden. Dus dat zijn de, bijvoorbeeld de planning- en controleachtige instrumenten die wij als college hebben om invulling te geven aan het jaar 2018.
Mag ik daar tussendoor iets over zeggen? Bij de faculteitsraad EWI, waar ik de van erbij zat, is vanuit de faculteitsraad de vraag gesteld over de BSV-middelen.
Ja.
En dat kwam enigszins verrassend over bij het management. Omdat ze zeggen, ja, we hebben gewoon een lumpsum gekregen en eigenlijk zoals normaal het jaarplan geschreven, met geen bijzondere aandacht voor de BSV-middelen. Maar eigenlijk kwamen bij de partij tot de conclusie dat dat gesprek eigenlijk wel gevoerd zou moeten worden, gezien de wettelijke context en dat dat volgend jaar ook zeker zou moeten. Ik denk dat het ook redelijk is om van die partijen te vragen, oftewel het college zou hen kunnen verzoeken om al begin volgend jaar daar een aanzet toe te doen. Want je moet het wel degelijk ook in de context van de reële situatie van die betreffende faculteit zien. Waar zitten de problemen? Heb je te maken met grote groei? Of heb je te maken met juist kwaliteitsissues? En hoe beantwoord je dat? Hoe ga je die middelen inzetten als onderdeel eigenlijk van de totale begroting? Want ik ben het met je eens dat er een beetje holistische benadering wat dat betreft beter is dan alleen maar naar die aparte middelen zijn. Maar zoals het nu is gepresenteerd aan de faculteiten, als onderdeel van de lumpsum, en het niet eens expliciet gemaakt om welke middelen het gaat en wat de wettelijke achtergrond is en wat de opdracht eigenlijk is die eraan gekoppeld is, dat maakt niet vreemd dat er nog heel weinig aandacht in de jaarplan voor is geweest. En dat zouden we toch wel lopende het jaar nog wat kunnen repareren, ook als vooruitlopend op een betere invulling volgend jaar.
Ik constateer een hoop retorische vragen, maar ik heb nog niet echt een vraag aan het college gehoord. Dus ik ga weer even verder naar de
mijn. Het is een suggestie van hoe dit zou kunnen aanpakken.
Maar Wim wil ik wel, als het mag, nog even op ingaan. Dan kijk ik ook even naar Willemijn. Maar dit gesprek heb ik gisteren ook met de portefeuillehouders bedrijfsvoering gevoerd. Omdat onze beleving was dat we wel degelijk dit mee hadden gegeven in het kader, maar blijkbaar niet expliciet genoemd. Is daar ook wel als zodanig naar voren gekomen. Ze weten het wel, maar hebben zich niet goed genoeg ervan vergewist dat ze daar een verantwoordelijkheid hadden, ook actief naar de faculteitsraden. Maar de constatering daarop was geen enkel bezwaar om dat alsnog goed vorm te gaan geven met elkaar. En inderdaad ook bij EWI geconstateerd, er moet gewoon een onderwijskwaliteitsagenda komen, specifiek voor deze faculteit, waar we nu mee aan het werk gaan. Nou, dat soort, ik zou ook niet inzien waarom het niet zou kunnen werken als we dat vragen aan de portefeuille of aan de faculteitsbesturen, omdat ik die toets gisteren heb gedaan bij de portefeuillehouders, ook vooruitlopend op vandaag, om te kijken van als ik hier iets toezeg, dan moet ik wel weten dat het gaat werken en daar niet op grote weerstand stuit. Want dan hebben we alleen maar een groter probleem en met name hebben de faculteitsraden een groter probleem.
Nee? Ik zou graag een schorsing willen vragen.
Ja, uitstekend. De klant is van spreek. Ik hou niet. Het huishoudreglement schrijft voor dat in het begin het schorsing aanvraagt en meteen weer het woord geeft. Naar heropening, dus
doe mee. Mooi. Even opschrijven wat we net hebben besproken.
Ik moet daar ook bij even melden dat het college in wat tijdnood begint te komen. Althans, twee leden van het college, waar Mirjam uitermate gebrand is om het vandaag tot een goede afronding te komen en wel heel duidelijk beschikbaar is, maar het andere twee colleges hebben andere afspraken staan.
Oké.
Okay. Geldt ook voor mij.
Dat is ook al
vandaag. Oh jee.
Alleen maar dat niet zo'n afspraak is. Die zit je in de halen.
Oh ja.
We hebben in de schorsing net overlegd. We denken dat het zeer wenselijk is dat in de MARAP inderdaad teruggekoppeld wordt over de besteding en de voortgang in de kwaliteitsverbetering. Maar we denken ook dat het goed is als de faculteiten kwaliteitsagenda's opstellen. En we vinden dan ook dat de FR hier instemming op moet hebben, zodat er alsnog ergens instemming is op de aanwending van de studievoorschotmiddelen. Daarnaast is er ook een deel dat centraal besteed wordt, namelijk voor de bachelorprofessionalisering en de academische vorming en ook de overheid. We zijn van mening dat hierin ook de discussie met de UR gevoerd moet worden en dat ook aan de UR een plan voorgelegd moet worden waar dit dan aan besteed moet worden. Kijk even naar de rest, mis ik dan nog iets?
Ah, ja, ik had zelf nog één puntje en dat was namelijk hoe de WSV-middelen nu in de begroting staan verwoord. Ik denk dat het nu onvoldoende duidelijk is voor studenten hoe dat verwoord staat en dat dat eigenlijk ons grootste punt is waarom wij daar niet meer akkoord zouden kunnen gaan, want we kunnen dit gewoon simpelweg niet verantwoorden aan de studenten en graag zouden we daarvan een nieuw stuk willen zien en dat het ook weer ter instemming mag zal komen, dat we daar wel mee akkoord zijn hoe dat is opgeschreven.
Ja. Ik heb nog een aanvulling op wat ik net zei, de kwaliteitsagenda, dat gaat over de aanwending van de en de kwaliteitsverbetering voor 2018. En er zit dan dus ook enige urgentie bij de opstelling ervan.
Luigi.
Ik probeer even te bedenken wat dan aan nieuwe toezeggingen wordt gevraagd. Nu eens de zeg maar controle-instrumentarium MAROP gebruiken om verantwoording af te laten leggen. Ik zou dan wel dat ook wel willen zien in onderwijskwaliteiten. Dus laten we het dan echt aan de outputkant houden en niet specifiek aan het potje, want daar hebben we het ook uitgebreid over gehad. Waarbij, want anders dan krijg je een te kleine inzet en dat komt van de onderwijskwaliteit niet ten goede. Dat zou echt zonde zijn. Wat ik gebruik dit punt even, misschien is het een ingewikkeld brug, om nog een punt te maken wat ik net niet heb gemaakt, maar wat ook maakt dat ik denk we moeten door. Hè? Deze organisatie heeft nog een beetje in haar gedrag zitten dat geld niet wordt uitgegeven in plaats van wel wordt uitgegeven. Als je nu bevriest, is de kans dat die middelen überhaupt worden besteed in 2018 gewoon wordt steeds kleiner. Dat is nog een ander argument om er gewoon mee aan de slag te gaan. Dat even terzijde. Kwaliteitsagenda opstellen en daar instemmingsbevoegdheid op die kwaliteitsagenda's geven aan de decentrale medezeggenschap is volgens mij in feite iets wat je vraagt en wat nieuw is. Daar ben ik toe bereid, of zijn we als college toe bereid om dat te doen, maar dan is het wel belangrijk dat we dat koppelen aan het gesprek dat we op UT-niveau voeren over kwaliteitsafspraken, zodat je wel een grover kader hebt waarbinnen alle kwaliteitsafspraken van de eenheden moeten vallen en waarbinnen dan binnen de faculteitsraden specifiek in samenspraak met het bestuur invulling kan worden gegeven voor dat specifieke pakket van opleidingen dat daar plaatsvindt. Want anders ben ik bang dat je op een gegeven moment ook in borging van de kwaliteit van dingen die met generieke ondersteuning te maken hebben, bijvoorbeeld gewoon niet meer waargemaakt krijgt, omdat er dus specifieke afspraken worden gemaakt. Dus voor mij is zo'n toezegging altijd gekoppeld aan, we maken ook op UT-niveau kwaliteitsafspraken en daar ligt al een instemmingsbevoegdheid bij de Universiteitsraad. Dus dat moet dan wel hand in hand. En dan misschien om dit af te maken, eigenlijk, volgens mij had ik al toegezegd dat er een paragraaf bij komt in de begroting om uit te leggen hoe we met WSV om zijn gegaan. Ik vind het prima om dat ook weer opnieuw aan jullie voor te leggen. Dan is het wel belangrijk om hier scherp te maken. Daar zal dus ook een schets in komen van de wat hybride situatie die er is ten aanzien van 2018, gewoon door de aanloop. En dat we er alles aan doen nu. En wat we dan ook concreet gaan doen om ervoor te zorgen dat wel al in 2018 ook de middelen goed worden aangewend in het kader van de beoogde kwaliteit van het onderwijs.
Er wordt genoemd dat het niet gekoppeld moet worden aan het potje. Ik ben het ermee eens dat dat vrij lastig is, maar we moeten wel onthouden dat we ons ook zullen moeten verantwoorden in het jaarplan over dit potje. En dat er ontzettend veel andere organisaties ook geïnteresseerd zijn in wat we daarmee precies doen, landelijk gezien. Dus uiteindelijk zullen we toch ook moeten zeggen, oké, zoveel geld van WSP-middelen is hier naartoe gegaan en zoveel geld is daar naartoe gegaan. Dus ik denk dat het goed is om daar wel al in de maand mee te beginnen.
Ja, dat begrijp ik niet goed, want wie zegt dat? Dat spreken wij toch met elkaar af. Er mag binnen een instelling mogen afspraken gemaakt worden over hoe je omgaat met de inzet van en ook de verantwoording op die WSP-middelen. En als je zegt we maken er een apart potje van, dan krijg je één aparte middelenlijn die dwars door de organisatie loopt, die te maken heeft met onderwijskwaliteit. Wat uiteindelijk, als je dan kijkt naar de omvang van dat potje, is het gewoon veel te klein om iets anders mee te doen dan nieuwe dingen, die vaak out-of-pocket-achtige dingen zijn. En als het dan gaat om de uitvoering van de kwaliteitsagenda die te maken heeft met docentbegeleiding, docentprofessionalisering, taalbeleid, dat is veel lastiger te koppelen aan zo'n specifiek potje. En dat is het grootste bezwaar wat ik daartegen heb. Je kunt wel in de MARA bijvoorbeeld transparant blijven maken wat is de omvang van het WSV-budget. Wat is de omvang van het WSV-budget per faculteit, punt. En wat zijn de kwaliteitsafspraken en hoe wordt dat gesprek gevoerd over die kwaliteitsafspraken. Dan maak je het allebei zichtbaar zonder dat je het één op één koppelt. Want dat moet je volgens mij echt niet doen, omdat je dan echt een deel van de kwaliteitsafspraken niet uitgevoerd krijgt. Het geld is niet genoeg. Dan wordt het risico dat het alleen maar out of pocket wordt uitgegeven en niet aan capaciteit en ontwikkeling van docenten.
Ja, de vraag waar dit vandaan komt, dat er verantwoord moet worden, is ook die brief weer uit 2015, die is ondertekend door die vier organisaties. Waarin op de laatste pagina staat lokale uitwerking op universiteiten en hogescholen, puntje 3. De universiteiten en hogescholen verantwoorden zich over de besteding van de middelen studievoorschot en het verloop van het overleg daarvan met de medezeggenschap op transparante wijze in het jaarverslag. Daaruit haal ik dat het dus daadwerkelijk wel verantwoord moet worden.
Ja. Nou, ik wou Mirjam in dit geval bijvallen. Dat wil zeggen, ik ben het ermee eens dat als je goed kwaliteitsbeleid wil voeren op het gebied van onderwijs, je alle budgetten voor het onderwijs daarbij moet betrekken. Dus dat betekent ook dat je bijvoorbeeld de student-stafratio als een kwaliteitskenmerk zou kunnen gaan gebruiken. Nou, daar heb je gewoon het hele budget voor nodig om dat eventueel bij te stellen en te verbeteren. Dus dat betekent dat wij er zelf bij zijn welke keuzes we maken op welke wijze we die middelen verantwoorden. Belangrijker is dus veel, lijkt mij dat we dat integraal doen en een compleet beeld van de kwaliteitsverbetering geven. En wij kiezen onze eigen manier van verantwoorden, dus dat is geen probleem bij zijn. Ja.
Oké, duidelijk.
Ja, mijn zorg is dat ik vind het prima om geen directe link te leggen, maar wat dan wel moet zijn is dat uit de hoeveelheid van dingen die activiteiten die wij doen, dat het geen discussie kan zijn dat we een onderbesteding van die middelen hebben.
Maar dat is wat ik net zei. Ja. Je kunt rapporteren dat je met elkaar blijft bewaken hoe groot was dit budget nou eigenlijk. Om ordegrote gevoel te hebben, we moeten eigenlijk, als je dan kwaliteitsafspraken maakt over onderwijs, kan het niet zo zijn dat je daar alleen maar eigenlijk dit potje voor gebruikt, maar dat er substantiële middelen aan moeten worden besteed en voor moeten worden geallokeerd.
Goed.
Prima, daar kan ik maar wel in vinden. Dan over die kwaliteitsagenda. Ik heb het gevoel dat er op dit moment twee dingen door elkaar lopen, namelijk het jaar 2018 en het jaar 2019 en verder. En het is onze bedoeling dat de kwaliteitsagenda geldt voor het jaar 2018. Dus dat betekent dat het dan weliswaar pas in februari of later goedgekeurd zal kunnen worden. Maar dat het wel geldt voor dat jaar. En dat het ook specifiek gaat over kwaliteit van het onderwijs en de verbeteringen die daarop volgen in dat jaar. En dat faculteitsraden daar iets aan te hebben om zowel eer aan te doen aan de inspraak die ze hebben over deze WSV-middelen. En dan denk ik inderdaad dat het ook een goed idee is om zoiets ook centraal te hebben. En ik denk dat dat ook een mooi punt is om het te hebben over de overheid en de academische vorming en de wettelijke professionalisering. Daarbij wil ik wel zeggen dat het dus ook zoals in die brief genoemd is, niet de bedoeling is dat we alleen een plan voorgelegd krijgen, maar dat er ook discussie is in de planvorming.
Ja, dat is nog een punt waar ik een beetje naar zoek, hè? Want ik snap dat je zegt, we willen ook dat er al iets mee gebeurt in 2018. Daar zijn we het volgens mij ook over eens. En tegelijkertijd wil je ook kunnen blijven leren van wat je hier nou op aan het discussiëren bent bij met elkaar. Volgens mij is onze constatering hier ook niet dat we bang zijn dat er niks gebeurt aan kwaliteit van onderwijs. Is meer de vraag, is iedereen zich er bewust genoeg van en gebeurt er genoeg aan? Vanuit het perspectief van alle betrokkenen. Dus je zou er ook voor kunnen kiezen om 2018 dan te maken tot een jaar waarin je heel nadrukkelijk kijkt van wat gebeurt er nou als je met deze bril op kijkt naar de jaarplannen. Wat is er dan concreet te maken in de jaarplannen? Wat is daar eventueel in 2018? Want we moeten ons ook realiseren dat we een organisatie hebben zoals we hebben waar je niet dingen zomaar om kunt zetten. En wat is er, kun je dan in 2018 echt heel actief en concreet qua activiteit op je agenda hebben die hier ook aan bijdragen? En hoe gebruik je dan de ervaring uit 2018 ook om wat meer lange termijn kwaliteitsafspraken te maken, ook tussen faculteitsbestuur en faculteitsraad, om daar ook dan de continuïteit en ook in borging van het gesprek daaraan de continuïteit te kunnen borgen? Want mijn inschatting is dat je kwaliteitsafspraken zullen maken die budgetair consequenties hebben voor meerdere jaren. En dan is zouden we ook kunnen kijken hoe je ervoor kunt zorgen dat bijvoorbeeld als het gaat om het opstellen van de nota kaderstelling en ons de voorjaarsoverleggen, hoe we kunnen zorgen dat bij ons in de voorjaarsoverleggen met de faculteiten dit onderwerp heel nadrukkelijk aan bod komt en de faculteitsbesturen met raden dus worden gedwongen om dat gesprek voor die tijd te hebben. En ik denk dat dat ook nog wel zou kunnen helpen.
Absoluut. Kijk, de worsteling waar we in zitten is, we kunnen niet in de tijdmachine stappen en naar 2017 oktober teruggaan en zeggen van, we gaan hier plannen maken, maar ook wel een situatie dat we niet doorschieten naar oktober 2018 voordat er überhaupt plannen gemaakt worden. Daar zit denk ik het volgende vraagstuk. Hoe komen we, want ook als je managementrapportage dingen gaat rapporteren, waar rapporteer je over? Wat ga je opnieuw inzetten? Dus dat even, de grootste angst is dat dat gewoon maar door gaat schuiven van ja, dat komt wel een keer. Ja.
Maar die komt denk ik het grootste zorg. Je wil niet dat de faculteit EWI het aanstellen van een extra docent per 1 januari uitstelt tot april, want er is nog geen toestemming over de kwaliteitsagenda door de FR. Het andere uiterste, dat je gewoon capaciteit wil inhuren en dat je daar nu al mee begint, is denk ik prima. Maar dat proces wil je niet stopzetten tot april.
Ja,
goed
mee.
Volgens mij is dat ook helemaal niet wat we willen stopzetten of gaan stopzetten, want er wordt steeds gezegd dat we niet over specifieke besteding van het potje gaan praten. Dus volgens mij is dat helemaal niet aan de orde meer te noemen. Wat wel aan de orde is, is dat wij in ieder geval studentgeleding vinden dat er instemming moet zijn bij de faculteit over wat er nu gaat gebeuren.
Ja, dat zit dus meer aan de outputkant. En hoe kun je er nou voor zorgen dat je in 2018 in feite al output realiseert die voor jullie als studentgeleding goed uit te leggen is ook aan je studentenachterban in de organisatie. Nou, dan zou mijn oproep zijn dat kan. Ga dan niet verwachten dat daar heel veel... Of ga dan er niet op sturen of naar verwachten, denk ik, dat daar heel veel nieuwe dingen per se in zitten. Omdat je daarmee in feite, op de langere termijn, niet de kwaliteitsimpuls krijgt die je krijgt. Maar wat is er dan nu op dit moment concreet genoeg te maken en ook concreet genoeg als actie in 2018 af te dwingen, in feite, door de faculteitsraden bij de faculteitsbesturen, om die impuls wel te geven. Want ik denk dat alleen al het scherp houden van een faculteitsraad op de uitvoering van een jaarplan, waar onderwijskwaliteit explicieter dus in bediscussieerd wordt in de eerstkomende FR-vergadering, dat dat al helpt. Dat is in elk geval onze ervaring als college, dat het stellen van die vraag al helpt in het goed concreet maken van wat ze daadwerkelijk gaan doen.
Misschien is het een idee om nu eerst de toezegging op concreet op papier te zetten en aan de hand daarvan de discussie misschien verder te voeren, want ik denk dat we nu...
Ik wil wel een poging gaan doen, maar tegelijkertijd denk ik dat het ook verstandig is om even niet die activiteit los te benutten, in de zin dat het misschien goed is om even de schriftelijke rondvraagpunten dan langs te lopen. Als raad.
Eerst een schriftelijke rondvraag te doen.
Ja, en ik wil ondertussen even proberen wat te formuleren, zodat we de tijd even goed nutten.
Ja,
is dat een idee?
Ja.
Dan wil ik wel dat de